opgepakt. En daarom laten we ter illustratie een opname horen die vlak na de arrestatie gemaakt is. Het is een stukje van het journalistenpanel van Radio Stad van 9 januari.
We hebben aan tafel Hanneke. In het kort, jullie waren bezig met het maken van rookbommen. Toen wat gebeurde?
Toen de deur opengemaakt werd door 4 politieagenten die binnenstapten met de suggestie van zijn jullie hier verfbommen aan het maken? Volgende opmerking was van en waar zijn de brandbommen? Er werd gewezen op een ogenaffiche van aha, nu begrijpen we alles. Maar die agenten die bleven een uur lang een beetje rond darren zonder dat ze duidelijk instructie hadden gekregen wat ze nou moesten doen. We hebben ze gesommeerd om weg te gaan, want ze hadden geen huiszoekingsbevel. En dat hebben ze niet gedaan, want ze hadden reden om aanwezig te zijn. En kwamen toen met een smoes van, er zou heroïne zijn. Er had een buurvrouw die had allerlei wit poeder naar binnen zien gaan. En, maar ze wisten duidelijk niet wat er aan de hand was. Wat er namelijk in de krant staat van 2 wisten te ontkomen en zo. Dat was helemaal had niet met ontvluchten te maken. Dat was gewoon van, meneer, mag ik even langs, mag ik even naar buiten. Hmm. Dat was eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik kwam buiten, ik was dus een van de ontvluchten.
Ja.
Ik kwam buiten en zag 3 politieauto's staan. Wat ik erg veel vond. Ik vond al 4 agenten vond ik erg veel binnen. En ik ben toen wat mensen gaan oproepen, want ja, krakers zijn solidair en ook met mensen die op deze manier door politie geïsoleerd worden in een ruimte. Ja. Dit is volstrekt belachelijk en mag niet onbekend blijven.
Ja, rookbommen mag eigenlijk niet, hè?
Rookbommen mag eigenlijk niet, nee. En dat schijnt nog te vallen onder artikel 3 van de Wapenwet, ja, waarin ook brandbommen vermeld worden, terwijl het een hele andere vorm van verzet is dan met brandbommen werkt.
Goed, die rookbommen waren waarvoor? Voor wie?
De rookbommen die zijn voornamelijk om ons voor te bereiden op verzet tegen de ontruiming van de oog en panden.
Kortom, in wezen een heel onschuldig iets. Rookbommen, daar kan niemand kapot aan gaan. Behalve, wie? Wat? Niemand eigenlijk.
Niemand, nee.
Nee, het zijn zeker geen kernwapens waar bepaalde partijen voor gesteld
hebben. Nee, dat...
dat dacht ik al. Maar wat staat er nou in het nieuws van de dag van 31 december onder het kopje arrestaties na vondst explosieven? Ik dook er meteen op, ik dacht van, eindelijk revolutie in Amsterdam. Nee, gewoon rookbommen. Ik heb het u al gezegd, het blijft ook rookbommen. Maar wat staat er, het artikel van Bram Brakel, dat is de politieverslaggever van de Telegraaf en ook van het Nieuws van de Dag. De aangehouden verdachten zijn sympathisanten van krakersgroepen die zoals onlangs tijdens de bezetting van de raadzaal bleek, grof geweld niet uit de weg gaan. Jack van der Meulen, als je dat nou leest, is dat nou proberen mensen als misdadigers af te schilderen?
Ja, ik moet bij zulke berichten natuurlijk, als persoon moet ik natuurlijk ontzettend lachen, want het is natuurlijk een lachwekkende berichtgeving. Maar het heeft natuurlijk toch ernstige consequenties. Het is, zoals je dat plechtig kunt zeggen, criminaliseren van burgers, van bepaalde groepen burgers. Als dat systematisch in een krant gebeurt, het is nu een keer incidenteel dus in het nieuws van de dag gebeurd. Maar als dat systematisch in de pers zou gebeuren, zou dat natuurlijk toch wel heel ernstige consequenties hebben. Daar moet je niet lichtvaardig over denken. Dat soort berichtgeving, dat is natuurlijk volstrekt uit een boze. Dat kan niet. Je kunt niet mensen die een beetje met rookbommetjes bezig zijn en hun eigen belangen daarin steken. En terecht ook, vind ik, want ze mogen wat mij betreft heel wat harder optreden dan met rookbommen. Maar dat kan je niet op die wijze natuurlijk in een krant verslaan. Dit is, ik vind dit echt criminele berichtgeving. Een criminele verslaggever.
Oké, dat is heel duidelijk in ieder geval. Het is niet alleen de pers, en dat is een heel wonderlijk iets, het is niet alleen de pers die dit soort dingen doet, ook burgemeester Polak, dat is een partij van de arbeidman hier in Amsterdam, die tracht deze krakers te brandmerken als een soort terroristen, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Getuigen zijn uitspraak, ervaringen uit een recent verleden hebben overduidelijk aangetoond waar dit toe zou kunnen leiden. En dan doelt hij hier op een bezetting door krakers van de raadzaal. Aad? Ja, toi toi? Ik krijg net een kopje koffie. Aad Kostel, wat vind je van zo'n opmerking? Mensen die uit woningnood een woning kraken en dan jarenlang zo ontzettend op hun huid worden gezeten dat ze een raadzaal bezetten. En dan een burgemeester die zegt, die dat vergelijkt met de grauwe horde in de jaren 30 met de SS, de SA in eerste instantie en daarna de SS, neem ik aan. Ik weet ook niet precies wat de man bedoelt, maar in elk geval, hij vergeleek het met de opkomst van het fascisme. Wat vind je van zo'n opmerking?
Nou, ik heb dat, ik hoorde het nog van jou. Ik heb het Polak zelf niet horen zeggen. Ik vind dat soort vergelijkingen al, nou ja, dat neem ik dus van jou. Ik vind dat soort vergelijkingen altijd uitermate gevaarlijk en ongelukkig. Ik vind niet dat je dat moet doen. Ik vind dat dat veel te vlug gebeurt, veel te vaak gebeurt, dat soort vergelijkingen, ook in de pers. Ik heb wel begrip dat men op een goed moment in wanhoop met wat minder orthodoxe middelen de aandacht op zich vestigt. Aan de andere kant vind ik wel dat je een bezetting van een raadzaal waar de democratische besluitvorming moet plaatsvinden niet al te lichtvaardig moet doen. Dat wil ik er wel bij zeggen. Als je dus vraagt naar of ik het middel een geoorloofd middel vind, dan zeg ik vind het middel ongelukkig. En ik vind die vergelijking eigenlijk nog ongelukkiger. Ja, ja. Dat wel.
Wat, ga je gang. Dat is iemand, moet je wel in de microfoon doen, dat is veel handiger, joh. Kun je jou schelen?
Ik ben Kees, ook een kraker uit de Grote Keizer. En over die opmerking van Polak, die probeert ons met die opmerking te vergelijken met die knokploeg, fascistische knokploeg uit de jaren 30.
Dat klopt.
Dat wordt ook overgenomen door Evert Werkman in zijn artikel een paar weken terug, een week terug.
Evert Werkman is een meneer van Parool. Nou, verslaggever niet meer, een columnist lijkt me meer.
Ik had het gisteren over Slag Rome in Utrecht.
Precies. Ja. Ja, ja. Precies. Nou ja, ik, tevoren had hij dus in een commentaar op die actie van ons in de raadzaal over die opmerking van fascist, vergelijking met die knokploeg uit de jaren 30, stond daar helemaal achter. We hadden het toen net over de criminalisering van de pers. Ik denk dat het heel belangrijk is om te zeggen dat als dat gebeurt en heel de verslaggeving rondom die zaak in de raadzaal heeft toch vooral op de vorm gezinspeeld en weinig op de inhoud en de achtergronden van de krakers. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te signaleren dat door dit soort verslaggeving een weg wordt vrijgemaakt om straks een keihard politie ingrijpt met alle gevolgen van dien een beetje goed te laten vallen bij het lezerspubliek, het Amsterdamse publiek. Wij worden eerst afgeschilderd als criminelen, we worden vergeleken met fascisten. En er zijn twee toverwoorden in de hedendaagse journalistiek. Dat is fascist en democratie. En als je daar appelleert en je gooit een groep voor de voeten en je zegt dat zijn mensen die tegen de democratie zijn en die zijn fascistisch, dan heb je het pleit gewonnen. Nou, zo'n opmerking van Polak, wij zijn, waarin hij ons vergelijkt met die fascisten, is schandelijk. Laten we wel stellen dat destijds in de jaren 30 het hele opkomend fascisme wel terdege is ondersteund uit gelden van grote ondernemingen, onder andere van de OGEM. En het is niet OGEM die dat nu op dit moment nog steeds doet. Een gauwzwaard die met een buks kogelgaten in de ramen van de Grote Keizer schiet om ons te bedreigen, om ons angst in te boezemen.
Wie is gauwzwaard?
Gauwzwaard is de leider van een knokploeg die een paar keer geprobeerd heeft de zaak te ontruimen.
Ingehuurd door de OGEM?
Ingehuurd door de OGEM. Die maakt gebruik van die fascistische technieken. Een andere figuur die ingehuurd is door de OGEM, Paul van Wissen. Een spion, iemand die daar de keizer is ingesmokkeld, de Rode Keizer is ingesmokkeld om achter de namen van de krakers te komen. Dat is iemand die gebruik maakt van fascistische techniek. En als ik denk aan het militaire optreden van politie en van korpsen in de Tweede Wereldoorlog tegen de bevolking, dan ben ik ook eerder geneigd om een optreden van de mobiele eenheid als zodanig te vergelijken met een fascistische knokploeg in plaats van ons.
Okay,
dat is heel belangrijk. En vooral dat alles onder het mom gaat van een bedreigde democratie. Dat vind ik heel kwalijk. Dat we duidelijk aangetoond hebben dat die democratie hier niet door bedreigd wordt. Omdat het simpelweg geen democratie is.
Nog
wordt gekozen voor één en dezelfde groep. En dat zijn de kapitaalbezitters. Dat is heel belangrijk. Het is geen kenmerk van democratie om dat te doen.
Okay.
Precies. Geen kenmerk voor democratie om altijd voor diezelfde groep kapitaalbezitters te kiezen. We hebben daar een hele lijst voorbeelden van en het wordt tijd dat er daar eens een aantal van genoemd worden.
In 1975 zijn meer huizen in de Nieuwmarkt gesloopt dan dat er in heel de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan. Hiervoor in de plaats kregen we een metro. Aan de Halemerhouttuinen zijn er huizen gesloopt voor een vierbaansweg die er nooit is gekomen. En de omgeving van de Wibautstraat is veranderd van een woonbuurt in een grijze betonwoestijn, vol winstgevende kapitaalgebouwen.
Door deze zogenaamde cityvorming is de grondprijs zo ver gestegen dat in vele gevallen het budget van de gemeente tekortschiet om grond aan te kopen waarop gebouwd kan worden. In andere gevallen is door laksheid te laat ingeschreven op de verkoop van grond, waardoor de speculanten door koop en verkoop de prijsopdrijving zo konden regelen dat de gemeente uiteindelijk voor astronomische bedragen de grond kon aankopen. Voor dure, onbetaalbare nieuwbouw, premiekoopwoningen en luxe appartementen, worden met de regelmaat van de klok bouwvergunningen gegeven. Overal in de stad vinden we lege gaten, waarvan sommigen met een navrant verleden. Onder andere Nicolaas Beetstraat in de Kinkerbuurt en Lastagenweg in de Nieuwmarkt. Tienduizenden vierkante meters kantooroppervlak staan leeg. Ontruimingen van gekraakte panden door knokploegen of door politie zijn aan de orde van de dag. Onlangs nog werden de krakers aan de Overtoom door de politie ontruimd. Tientallen ontruimingen vinden er elke week plaats van mensen die zonder woonvergunning op een distributiewoning zitten. Het beruchte gat aan de Wibautstraat wordt door Schever fanatiek verdedigd als een plaats waar, ondanks het al jaren durende verzet van buurtbewoners, toch kantoren moeten komen. Door het verzet werd de bouw 2 jaar stilgezet. Koninklijk besluit. De nieuwbouw die gerealiseerd wordt in het kader van de stadsvernieuwing is vaak zeer slecht van kwaliteit en onbetaalbaar.
De gemeente gaat akkoord met de bouw van een nieuw stadhuis-operagebouw. Hiermee is een bedrag van 306 miljoen gulden gemoeid. Dat zal gedeeltelijk komen van het ministerie van Volkshuisvesting. De rest wordt bijgelapt door de gemeente. Vanaf 1974 zijn er 10.759 splitsingsvergunningen afgegeven. Al deze woningen zijn daardoor met toestemming van de gemeente horizontaal verkocht. Een veelvoud van dit aantal wordt zonder splitsvergunning horizontaal verkocht. Al deze woningen zijn aan de woningdistributie onttrokken.
Speculanten kunnen hun huizen jarenlang leeg laten staan met smoesjes als verbouw of renovatie. Niet zelden zijn door prijsopdrijvingen van dit soort panden tot boven de grens van 540 gulden per maand woningen uit het distributiebestand verdwenen. Het aantal woningwetwoningen in het jaar 1978 gereed gekomen bedroeg 350. Dat is veel minder dan het aantal nieuwe woningzoekenden dat zich in datzelfde jaar maandelijks aanmeldde bij de gemeentelijke dienst herhuisvesting. Al deze voorbeelden maken duidelijk waarom er in Amsterdam nog nauwelijks gesproken kan worden van woningverdeling. Het GDA heeft bijna niets meer te verdelen, terwijl het aantal woningzoekenden dat zich maandelijks aanmeldt steeds groter wordt. Kortom, steeds meer woningzoekenden en steeds minder woningen.
Net was ik nog bij hem. Hij slaapt nu zeker door tot morgen en de zuster blijft bij hem.
Zeg maar alleen de waarheid maar. Hallo? Nee. Nee.
Het SICK heeft een open brief gestuurd aan burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad, waarin zij haar ongenoegen uitspreekt over het, zoals zij het noemt, komende jaar van de ontruimingen. Zij berekent een aantal van ongeveer 500 mensen die op straat komen te staan. Volgens onze berekening is dat net iets meer, omdat ze een aantal ontruimingen zijn vergeten, maar Allah. Het initiatief van een dergelijke stichting stellen we zeer op prijs. Wij vinden ook dat als dit jaar het jaar van de ontruimingen moet worden volgens de gemeente Amsterdam, dat ze dat zo weten ook. Hier is nog een verheugend bericht. Het Amsterdamse brandweerkorps heeft geweigerd medewerking te verlenen aan de ontruiming van de Grote Keizer. Eveneens de GGD schijnt geweigerd te hebben om hier haar medewerking aan te verlenen. Prima.
Nu nog een paar oproepen. Of de taxichauffeurs, indien er alarm komt over de radio, het blok rond de Grote Keizer zo willen afzetten dat de politie er niet meer doorkomt. Een oproep aan alle studenten van Amsterdam. Of zij niet, als de Grote Keizer ontruimd wordt, naar de colleges willen gaan, maar ons willen komen helpen. En dan nog een oproep aan alle Amsterdammers. Kom naar de Grote Keizer en sluit u aan bij degene die vechten voor het woonbelang van alle Amsterdam. Dan als laatste, ambtenaren, leg het werk neer uit solidariteit met de mensen die in de Grote Keizer zitten. Dus, ambtenaren, staak op de dag van de ontruiming, waaruit dan blijkt dat jullie niet achter de plannen van de gemeente staan.
Dit was Radio de Grote Keizer op de 102 MHz op de FM. We zenden uit elke dag van 1 tot 2 en van 7 tot 8. Tja. Even een slokkie. Leuk muziekje van Dizzy Gillespie. Wat nog meer? Rens, weet je ook nog wat? Oh ja, mono. Zet uw apparaat in het vervolg graag mono. En kom naar de Grote Keizer. Dat was ik vergeten te zeggen. De Grote Keizer, het ligt op de Keizersdag 242 tot 252. Dat was het alweer.
Goedemiddag, het is nu 1:02 en Radio de Grote Keizer is weer in de lucht. We nemen de uitzendingen over nadat Radio Stad net de lucht uitgegaan.
Halstraat 35 en die bespreken we maandagavond van 8 tot 9. De Oosterparkbuurt. Spreek u op de tweede Oosterparkstraat 174 en wel maandag en vrijdag van 10 tot 12 uur 's ochtends. De spreekuren voor de Staatsliedenbuurt en de Admiralenbuurt die zijn op Van Hogendorpstraat 45. Daar wordt maandag maandagavond en donderdagavond van 7:30 tot 9 uur. Voor de achtergrond kunt u spreekuur donderdagavond van 8 tot 9:30. Haarlemmerbuurt. Dat is Haarlemmerstraat 128, maandagavond van 8 tot 9:30. Voor de Nieuwmarktbuurt kunt u terecht op de Betaniestraat 20, dinsdag van 7 tot 9:30. De Kinkerbuurt, daar wordt spreekuur gehad op de Bolstraat 128. Nog even een kort berichtje voor alle mensen die naar de Grote Keizer toekomen vandaag nog. Er is een verzoek of die mensen graag witte lakens of überhaupt lakens mee willen nemen. Ja, lakens meenemen.
De laatste dag waarschijnlijk dat we zenden vanuit deze zendkamer in de Grote Keizer. Morgen worden we...
Zwingo Amsterdam, politieklachtenbureau.
Zo, dus onze juristen die beginnen nog een beetje te knijpen over de aanstaande confrontaties. Ze hebben best gunstig gereageerd. Een eerste commentaartje erop.
Ja, allereerst dit communiqué is toegestuurd naar een aantal vooraanstaande juristen in Nederland. Die dus ook meteen gereageerd hebben.
Wie zijn dat?
Dat zijn professor meester W. Duk van de Universiteit van Amsterdam. Die hoogleraar is in administratief recht. Professor Hulsman. Van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, ook dat is een hoogleraar in strafrecht. Professor Verkruisen van de Erasmus Universiteit, die ook hoogleraar strafrecht is. Professor Peters van de Universiteit van Utrecht, hoogleraar strafrecht. En hij is onder andere bekend geweest rond de processen van de Molukkers. Professor Lode van Oud-Rieven van de Universiteit van Leuven in België, dat is een socioloog. Met name is hij erg deskundig op het gebied van de politie. Nou, deze mensen die hebben solidair verklaard en staan achter dit communiqué. Dit is nog maar net uitgekomen. En we weten intussen niet of er al nieuwe mensen zich dit communiqué ook al ondertekend hebben. Maar we zullen u op de hoogte houden als het zo is.
Ja, ik heb toen net al gezegd dat over deze zaak een half uurtje geleden over Radio Stad en het programma van 12 tot 1... een groot item is geweest. Dat is een interview geweest met Erik van den Berg, inderdaad. Hij legt daar het een en ander uit over deze verklaring die de juristen hebben uitgegeven vanmorgen. Nog het een en ander over Van der Linde, voorzitter van de Amsterdamse Politiebond. We gaan eerst een klein stukje muziek horen. Daarna starten we dus de band waar dat programma van Radio Stad op staat. En dus op die band enkele malen onderbreken om daar commentaar op te leveren. Nou, het is een beetje druk hier in de zendkamer van de Grote Keizer. We zijn trouwens ter informatie verhuisd naar een kelder. We zitten dus een beetje vochtig hier. Het is wel warm, vochtig en warm. De oproep van gisteren om meer verwarming, weer kacheltjes naar de Grote Keizer te brengen, daar is uitstekend gevolg aan gegeven. Bedankt aan de mensen die hier de verwarmingsapparatuur hebben gebracht. Er is nog een oproep, er zijn nog een aantal eenpersoons spiralen nodig voor de barricadering. Iedereen die thuis op zolder of in een verloren hoekje in de kamer nog zo'n ding heeft staan en er toch niks mee doet, breng alsjeblieft uw spiralen, beddenspiralen, om even duidelijk te zijn, naar de Grote Keizer. En als het kan, zo snel en zo spoedig mogelijk. Oké, we gaan nu weer door met hetgeen waar we toen net over hadden, over de Amsterdamse juristen. Zij hebben een verklaring geschreven, een vrij gunstige verklaring, dacht ik. Radio Stad heeft een uurtje geleden daar een programma over gemaakt, een interview gehad met Erik van den Berg. Dat gaan we nu nog even herhalen, hè, dacht ik. Oké.
Erik van den Berg van de rechtswereld is aanwezig om nog wat afwezige betuigingen te rond te spreiden. Je hebt een lijstje van mensen meegebracht.
Professor Meester Duk, professor van der Huisman, Verkruijsen en Peters, allemaal straf- en administratierecht mensen, die achter deze, manifestatie, demonstratie.
Het is niet in de eerste plaats dat ze achter deze kraakactie staan, maar ze staan achter de juridische kant van de zaak zoals wij die menen dat die is. Het gaat in dit geval om een vonnis dat in een burgerlijke zaak is gewezen. Dat betekent dus tussen twee privé partijen, de OGEM en de krakers. De laatste zijn veroordeeld tot ontruiming met machtiging, maar ik leg de nadruk op machtiging op de OGEM, om die ontruiming ten uitvoer te leggen, desnoods met de hulp van een sterke arm. Kijk, er wordt voortdurend gezegd, met name door het gemeentebestuur, dat men verplicht is om aan deze ontruiming medewerking te verlenen met alle nodige middelen. Omdat het gaat om het een uitvoerlegging, zoals men zegt, van een rechtelijk bevel. Nou, dat is gelul. Het gaat niet om een rechtelijk bevel. Het gaat om een rechtelijk vonnis, een machtiging op de OGEM om die ontruiming te doen.
Burgemeester is dan niet verplicht te assisteren?
Hij is in principe verplicht. Het is namelijk zo, als de deurwaarder verschijnt en hem wordt de toegang geweigerd, dan heeft hij het recht om een beroep te doen op de sterke arm, dus op de politie. Dan is de burgemeester in principe verplicht hem politieassistentie te verlenen. Dat zou in het algemeen bestaan uit één of twee veldwachters die met de deurwaarder meegaan en zorgen dat hij naar binnen kan.
In dit geval zou het om 600 ongeveer gaan, 600 veldwachters.
Hoeveel, dat is natuurlijk niet bekend, maar als je zo de verhalen hoort, dan is men van plan om die ontruiming ten uitvoer te leggen met alle nodige middelen, hoeveel en hoe sterk dan ook. Dus dat kan in de praktijk betekenen een onbeperkt aantal politiemensen. En dat kan 100 of 200 of 600 man betekenen, al naar gelang de politie meent dat ze nodig hebben om er zelf met zo min mogelijk kleerscheuren af te komen.
En jullie zeggen nu van de rechtswinkel, dat hoeft de burgemeester helemaal niet te doen?
Dat hoeft hij niet. Kijk, in het recht, een algemeen beginsel van recht is dit. Er moet evenredigheid zijn, zoals dat heet, tussen het te bereiken doel en de aan te wenden middelen. Dat wil zeggen, het doel moet de middelen heiligen. Je moet dus kijken, is het doel zo belangrijk dat ik daar die middelen voor moet inzetten? Nou, dat is een bevoegdheid die hoort tot het bestuur. De rechter heeft hier maar een heel marginale toetsing. In principe heeft het bestuur het recht om uit te maken wat voor middelen het inzet. Nou, de burgemeester als hoofd van de politie is niet verplicht om onder iedere omstandigheid een onbeperkte mate van geweld te gebruiken. Hij heeft hierin een vrije beleidsruimte. Dat wil zeggen, hij moet beoordelen wat is het me waard. Je kan natuurlijk zeggen, als een vonnis niet ten uitvoer kan worden gelegd, doet dat een ongeluk kan betreffen op de rechtsorde. En aan de andere kant kunnen door het ten uitvoer leggen van het vonnis met zo'n enorme macht en zoveel geweld die rechtsorde op heel andere manieren in gevaar komen. In feite is het natuurlijk zo dat de rechtsorde elke dag voortdurend honderden keren wordt geschonden. Als de politie niet in staat is om de duizenden auto's die in strijd met de wet geparkeerd staan allemaal te bekijken, dan is dat een ongeluk op de rechtsorde. Dat een vonnis niet ten uitvoer wordt gelegd, is heel gewoon. Dat gebeurt herhaaldelijk. Ik wijs op de grote havenstakingen in 1960, waarbij de werkgever een kort geding van de arbeiders dat ze weer aan het werk zouden gaan. De stommiteit die nu onlangs weer door de directie van Smit in Rotterdam is begaan. Nou, die Havenarbeiders zijn allemaal veroordeeld op straffen van een dwangsom om weer aan het werk te gaan. Niemand ging aan het werk. En denk je dat er één dwangsom is geëxecuteerd? Wel nee, die vonden ze zijn niet ten uitvoer gelegd, evenmin als die nu in die zaak van Smit. Het kan ook gebeuren dat een arbeider, en dat soort zaken hebben we in de rechtswinkel gehad, een loonvordering op zijn werk geeft.
Laten we dat net houden bij dat...
Ik geloof dat we dat even moeten onderbreken. Van Erik van den Berg is nogal vrij breedvoerig in zijn verhaal. Ik denk dat het hier op neerkomt dat hij aangeeft dat als een gerechtelijk vonnis moet worden uitgevoerd en daarbij komen zoveel politiemanschappen bij kijken, dat dan de burgemeester wel de bevoegdheid heeft, de burgemeester als hoofd van de politie, om te zeggen, maar luister eens hier, als ik al mijn personeel van de politie in moet zetten bij één enkele ontruiming, dan is de rest van de stad leeg. Dan kunnen de winkeldiefstalletjes, de bank overvallen en de aanrandingen maar doorgaan. Maar er is geen enkele politieman meer die ik over heb om dat te controleren. Als zodanig kan het heel belangrijk zijn dat burgemeester Polak zo van de politie beslist om te zeggen van nou, dan kan ik die ontruiming met mijn politiemensen niet doorvoeren, omdat ik simpelweg de rest van de politietaken daardoor verwaarloos. Maar wat zo'n advies of zo'n bericht van die juristen, wat houdt dat nou in? Wat betekent dat nou eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat hier weer een extra legitimatie of een extra mogelijkheid wordt aangedragen door die juristen aan burgemeester Polak om die ontruiming te stoppen. Wat bedoelen ze nou precies met te zeggen? Willen ze nou als juristen dat gebeurt? Want het is gewoon objectief. Wij wijzen aan dat dat een mogelijkheid is. Zouden ze als juristen willen dat er van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt door burgemeester Polak of niet? Wat denk jij daarover?
Ja, ik denk dat het, als ik dit lijstje van juristen zie, dat zijn over het algemeen wel mensen die, het zijn geen conservatieve lui, die wel achter onze, heel duidelijk achter onze actie staan. Maar ik moet daar wel meteen bij zeggen dat het, dat zij ook een gewelddadige ontruiming niet zouden zitten, omdat ze een confrontatie in het algemeen liever opgelost zien via het recht dan op straat. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het via de justitie wordt uitgezocht en via de rechtspraak wordt uitgezocht hoge dit zit.
Nou, dat is al gebeurd toch? Het Hoge Rechtshof heeft zelfs vonnis gewezen en de krachtig moet eruit, ook een misrecht. Ja.
Inderdaad wel, maar ik denk dat als we hem bezig gaan, het in de kant wel heel genuanceerd, wat genuanceerder gaat bedoelen. Daar is natuurlijk niet zo veel aan. Dat ben ik niet.
Verder gaan met de band. Misschien dat we nog wat meer duidelijkheid eruit kunnen vissen.
Bij de Grote Keizer, de ontruiming daarvan.
Ja, goed.
Wat verwacht je nu van de burgemeester? Dat hij het uitstelt, afstelt?
Ik verwacht van de burgemeester dat hij een afweging maakt tussen de zaken waar het om gaat. Kijk, de politie is niet in staat om alles te doen wat haar taak is. Die taak is veel te laten. Dat kan die politie niet. Dat zal hij nooit kunnen. Al is hij nog zo groot. Nou, dan moeten dus prioriteiten worden gesteld. Wat moet die politie in de eerste plaats doen? Die prioriteiten, dat is altijd een politieke afweging. Het bestuur moet dat uitmaken waar die politie moet worden ingezet. Moet het gebeuren om auto's te bekeuren? Moet het gebeuren om... die deze behoeven. Nou, dan kan de burgemeester zeggen, die taak vind ik belangrijker dan dat er hier honderden mensen aan hun normale werk worden onttrokken, hè, het werk wat ze eigenlijk zouden moeten doen in de eerste plaats, om hier nou dat pand te gaan ontruimen. En dan kan die burgemeester zeggen, die prioriteit leg ik niet hier bij die ontruiming, maar elders. En dat is een politieke afweging, die mag hij maken en daar kan geen overheid, geen Den Haag niet, geen rechter kan daar iets aan doen.
We hebben ook commentaar gevraagd van Leen van der Linden, voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond voor Politieambtenaren. Jan heeft hem gebeld, wat zei hij?
Ja, hij moest weg, dus hij kon niet aan dit gesprek deelnemen. Hij had ook heel veel haast. Hij had nog geen afgerond orde uiteraard, want er is nog niets gebeurd. Hij sluit in zijn eerste reactie wel aan, precies aan bij wat Erik van den Berg net zegt. Hij vraagt zich ook af waar liggen de prioriteiten. En daar moet grote zorgvuldig bij in acht genomen, met name door burgemeester Polak, zoals gezegd, het hoofd van de politie. Want daar schuift hij eigenlijk de verantwoordelijkheid naartoe, uiteraard, zo hoort het ook. Als de Polak die prioriteiten zo legt, zegt Van der Linden, dat daar inderdaad ingegrepen zou moeten worden, dan zegt Van der Linden, dan ter bescherming van mijn mensen, zou ik wel graag willen dat dat inderdaad met een groot aantal mensen gebeurde. Bescherming van mijn mensen. Als voorzitter van de politiebond heeft hij natuurlijk ook het recht om zo uitspraak te doen. Groot materieel dus. Daarnaast vraagt hij zich af of het niet hoog tijd wordt om de manschappen die uit moeten voeren ook eens duidelijk uit te leggen waarom het in dit soort zaken gaat en waarom die prioriteiten zo worden gelegd.
Politiemateriaal en voldoende politiemensen, 600 desnoods, zwaar materieel om de lichamelijke belangen van het personeel, politiepersoneel te beschermen. Heel logisch dat hij dat zegt als voorzitter van de politiebond. Hoe denk je erover? Hij heeft het ook over die discussies in het politiekorps.
Ja, ik vind het, hij zegt dus dat hij nog geen afgerond oordeel heeft. Maar daar is hij dan rijkelijk laat mee, want ik heb het idee dat we al maanden bezig zijn om duidelijk luid te maken waar het met de grote keizer om gaat. En als hij dan ook zegt dat ze maar eens moeten gaan uitleggen wat er in het korps gebeurt, dan vind ik het helemaal schoftig dat het nu pas moet gebeuren. Die mensen die hebben al zitten trainen, al een maand lang zijn ze ermee bezig. En als ze nu pas horen van hoe die actie precies in elkaar zit, zijn ze daar ontzettend laat mee. We hebben zelf met stencils zijn we de politiebureaus langs geweest. En we hebben geprobeerd een beetje uit te leggen hoe het onze actie in elkaar zit. Omdat de politiebond daar kennelijk zelf niet aan toegekomen is. Maar ik twijfel eraan wat Van der Linden nou met het uitleggen in zijn eigen korps gaat doen. Ik denk dat het enige wat hij kan doen is gewoon zijn leden aansporen om aan deze actie mee te doen.
Ja, bedoelt, wij hebben destijds altijd doorgegeven dat het een optreden van de politie zou betreffen tegen de belangen van Amsterdammers. Van vele Amsterdammers. Dat is altijd zo'n beetje genegeerd, slecht doorgegeven naar de politiemensen. Op het moment dat de zaak werkelijk gaat dreigen, ze zien dat er een enorme tegenstand tegen die ontruiming is, worden ze bang, zijn ze een beetje zenuwachtig geworden. En op dat moment moet er ineens gepraat worden en op dat moment komen er ineens zogenaamde discussies los. Je zegt, het is duidelijk te laat. Als eerder moet je doen. Ik denk trouwens dat zij niet de enige zijn hoor, die bang geworden zijn. Ik vind het wel erg opvallend dat er zoveel specialisten op juridisch gebied, op politioneel gebied ineens uitspraken gaan doen. Zoveel belangstelling. Oké, dat is heel duidelijk. Maar ik vind dat het zo langzamerhand erop begint te lijken. Dat een grote tegenstelling hier in Amsterdam, juist opdat die tegenstelling zo groot is en omdat die daardoor niet rustig gekanaliseerd kan worden, dat die maar gewoon niet door moet gaan. Dat de ontruiming in feite maar gewoon gestaakt moet worden, dat er maar vanaf gezien moet worden, omdat het te veel sociale onrust en te veel toestanden in de stad zou geven. Ik hoor dat, tenminste dat heb ik eruit begrepen, ik weet niet hoe de mensen hierover denken, dat er nou een mogelijkheid is voor alle belanghebbenden, zowel de politie als wij, de krakers dus, en zelfs wijkcentrum de Oude Stad, omdat dat die nog een kort geding zouden kunnen aanspannen om vanwege het geweld, enkel alleen vanwege het geweld, dus helemaal niet vanwege het feit dat er 3.000 woningzoekenden zijn, maar alleen maar vanwege het geweld, dat het dan maar afgezien zou moeten worden van die ontruiming.
Ja, nou, de krakers hebben natuurlijk uit allemaal geprobeerd om via juridische weg in de grote keizer te kunnen blijven. Daar zijn ze inderdaad tot aan november van het vorige jaar, eind november vorig jaar, zijn ze daarmee bezig geweest. Maar ja, het is wel duidelijk gebleken dat we daar geen geloof meer in hechten. Dat het op een gegeven moment toch op aankomt dat het recht gebaseerd is op privaat bezit. Dat nog steeds het belangrijkste is waaruit ons rechtssysteem is opgebouwd. En er zijn natuurlijk wel bepaalde regels over de openbare orde die geschonden wordt. Maar dat zijn vaak dingen die op het allerlaatste moment pas aan de orde komen. En ik krijg nou ook een beetje de indruk dat, als er een, ik geloof ook trouwens ook niet dat er een kort geding komt. Zeker niet van de kant van de krakers.
Nee, dat zou ook wel, dat zou ook heel raar zijn. Je zou zeggen van, dat zou een beetje zo zijn van, nou ja, jongens, luister eens, wij strijden voor een rechtvaardige zaak. Maar er wordt zo hard op ingehakt door de politie. Jongens, hou er alstublieft mee op. Zoiets zou het zijn.
Ja, nou, en ik verwacht eigenlijk ook niet dat de politie zoiets gaat aanspannen. Ik denk dat het enige wat politie zou kunnen doen is gewoon niet meedoen aan de actie. Wat me veel waarschijnlijker lijkt dan een kort geding wat plotseling aangespannen gaat worden.
Ja, ik heb ook geluiden gehoord van de Amsterdamse rechtwinkel dat dit in de geschiedenis van de rechtspraak een vonnis is wat met ontzettend veel politiegeweld zal moeten uitgevoerd worden. En dat het daarom wel eens een keer belangrijk zou kunnen zijn dus om dat uit te stellen en daar via een kort geding een uitspraak over de rechter van los te krijgen.
Maar misschien is het goed om nog eventjes verder te luisteren naar wat Van den Berg er nog meer over zegt.
Staat er nog meer op? Nou, doen we even dan.
Ik wil wel zeggen dat het in de geschiedenis van het recht nog niet gebeurd is dat een rechterlijk vonnis met zo'n enorm geweld ten uitvoer is gelegd. Dat is een precedent en dan kan de rechter zeggen, dit burgemeester, dat mag je niet, hier ga je te ver.
De gemeenteraad, zou je nog iets kunnen doen morgen?
Natuurlijk kan de gemeente.
Ik verwacht dat de ontruiming donderdag zal plaatsvinden, hè?
Dat wordt vertaald. Er zijn al meer data genoemd, maar wat nu weer vertaald wordt is dat het dan donderdag of misschien vrijdag zou gebeuren.
Dan moeten we nog lang wachten.
Ik verwacht
dat... Het geweld is nooit leuk. Hè?
Het geweld is nooit leuk en je kan een stad als Amsterdam niet regeren per mobiele eenheid. En daar komt dit natuurlijk langzamerhand wel op neer. Ik verwacht dan ook, als rechtswinkel verwachten wij dat de raad morgen van dit punt op zijn agenda zal plaatsen als eerste en hierover zal praten, een fundamenteel, een principieel standpunt zal innemen. We verwachten dat de raad en de burgemeester zal zeggen, hier mag geen politiepersoneel massaal worden ingezet en onze normale taken ontrokken worden. Wij stellen vast als gemeenteraad van Amsterdam dat er belangrijke prioriteiten zijn waarvoor de politie moet worden gebruikt dan dit soort dingen. En we verwachten ook dat de raad zich hierbij niet zal laten, zich wel zal laten leiden door het inzicht dat het hier niet in de eerste plaats gaat om de onderhavige haken, om de onderhavige zaak, maar om een principiële visie op het politiebeleid. Want daar heeft de raad nog nooit op gebroken. En dat zou nou eens een keer moeten gebeuren. En natuurlijk ook.
Nou, het is al duidelijk, Erik van den Berg. En ik denk, de rechtsen van Amsterdam staan volledig achter de strijd die wij hier voeren. Ik vind het erg tof dat ze dat ook laten blijken. Toch zijn er nog een paar opmerkingen. Hè. We horen niets anders als geweld. Geweld dit, geweld zus, geweld zo. Het gaat natuurlijk om geweld. Maar... het geweld wat nu gebruikt gaat worden door de mobiele eenheid, waar nu constant over gesproken wordt, is voorafgegaan door een periode van geweld waar nooit over gesproken wordt. En dan bedoel ik het gemeentebeleid op het gebied van woningen van de afgelopen jaren. Misschien is dat nooit zo duidelijk en spectaculair geweest als die vorm van geweld die we hier gaan meemaken. Dat is natuurlijk een zeer zichtbare vorm. Maar er zijn de afgelopen jaren tientallen, honderden, mag ik wel zeggen, ontruimingen geweest. Ontruimingen op de grond van de woonruimtewet van 1947. In al die gevallen betrof het mensen die met het spullen, met het bed en met stoelen en de tafel op straat kwamen gestaan. Is dat dan geen vorm van geweld? Is het geen vorm van geweld? Als je mensen gaat ontruimen en op de plaats waar vroeger hun huizen stonden, grote kantoorgebouwen zoals in de Wieboudstraat gaat neerzetten, een groot prestigeobject als de Stopera gaat neerzetten voor meer dan 300 miljoen, is het geen vorm van geweld als je de belastingcenten die de burgers van Amsterdam natuurlijk ook elke keer afdragen, gebruikt om daar een hele grote stadsvernieuwing naar de poot te gaan zetten, die in feite op gebaseerd is. Dat mensen kort buiten het stadscentrum worden neergepoten in randsteden, in Bijlmerflats. En wat er in feite gebeurt is dat de binnenstad ontvolkt wordt, dat er een
totaal failliet woningbouwbeleid wordt gevoerd. Dat er geen woningen meer zijn voor de 53.000 geregistreerde woningzoekenden in Amsterdam. Is dat niet het geweld dat eerst gepleegd is? En is dat niet de oorzaak van het feit dat nu op dit moment in de Grote Kuiper een aantal woningzoekenden bij elkaar gekropen zijn en zeggen van nou, dat pikken we niet meer, dat beleid pikken we niet meer. En dat zullen we laten merken. De Grote Kuiper is een aanleiding en dat is een staat symbolisch voor al die wandaden die er de afgelopen jaren gepleegd zijn. Aan de hand van dat beleid gaat er nu inderdaad gediscussieerd worden over het geweld van politievrouwen. Maar een opmerking daarover.
Wat het geweld voor ons betreft, ik heb de indruk dat ik voorstel eigenlijk dat de gemeenteraad dat we morgen weer de gemeenteraad gaan bezetten. En dat we dan weer met randbomen gaan gooien en laten zien waar het in gaat. Maar ik denk dat het was natuurlijk in de loop van hun denken. Dat wordt helemaal voor beslissingen uitgemaakt. Dus wat gaan ze allemaal niet doen? Maar ik denk dat het een beetje een naïef idee is. En ik verwacht niet zoveel van de gemeenteraadszitting van morgen. Want het is wel gebleken wat daar de afgelopen jaren uit voortgekomen is.
Ja, ik denk dat we wel mogen concluderen dat als de gemeenteraad morgen gaat beslissen dat de ontruiming maar niet door moet gaan of dat de ontruiming uitgesteld moet worden. Dat de grondslag van die beslissing alleen maar te vinden is in het feit dat er een enorm politiek gezichtsverlies voor al de partijen mee samenhangt. En dat zou de reden kunnen zijn, en ik denk geen enkele andere reden voor de heren, dames en heren gemeenteraadsleden om deze ontruiming uit te stellen. Ik denk trouwens ook, dat is dan tot slot, want we moeten er even uit, het is nu 1:01, dat we rustig kunnen stellen dat wat er ook gebeurt, wel of geen ontruiming, we gaan er dus dan uit dat er donderdag een ontruiming is, het is 99% zeker, ik geloof niet dat we de bekonkelingen van de gemeenteraad daar morgen nog iets aan kunnen veranderen, maar goed, wat er ook gebeurt, de tegenstellingen in Amsterdam zijn zo groot, de Grote Kuiper is een van de vele ontruimingen, we hebben daar in vorige uitzendingen uitvoerig over gesproken. Ik geloof niet dat een dergelijke grote belangentegenstelling in Amsterdam te verbloemen is of onder de tafel te schuiven is door de ontruiming aan de keizersgracht uit te stellen om het geweld van de politiezijde om hem af te stellen. We komen over 10 minuten terug met nog veel meer nieuws. De golflengte wordt hier nog even gezegd, nog, natuurlijk, dat is 101 megahertz op de FM. Nog steeds 101 of is het weer een beetje verschoven? Oh, we zijn nu 102.
Ja, we beginnen altijd op 101. De middelbare tijd is er van de korte golf.
Zie je een ultra korte golf dus, hè? Dat is FM.